Wij prijzen de Heer ook door zijn woord te lezen en door naar zijn woord te luisteren. We aanbidden hem door aan zijn voeten ook te zitten. We willen met elkaar lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 1 tot en met 10 wil ik u voorlezen. Dus 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 10. Laten we het samen lezen. Ik lees voor uit de ASV, uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan om de genadegave van God die in u is door de handoplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Tot zover. Ik wil kort met u bidden voordat we hier met elkaar over nadenken. Dank u Heer voor uw woord dat u heeft gesproken en dat u spreekt. Dank u wel dat we vanmorgen ook weer zicht mogen krijgen op uzelf en op het goede nieuws. En dat ons hart ook weer daarin mee mag komen. En daar bidden we om dat we vanmorgen echt uw stem zullen verstaan. En dat we inderdaad zullen komen tot aanbidding door ons hele leven ook aan u te wijden. Dat we u zullen dienen, Heer, zoals u dat heeft bedoeld en zoals u ons daartoe roept. Zegen ons in deze moment, geef een zalving om te spreken en te luisteren in Jezus' naam. Amen. Paulus die zegt tegen Timotheus dat God ons niet heeft gegeven een geest van vreesachtigheid. Niet bang of vooral bang in het leven staan, maar op een andere manier in het leven staan. Ik denk dat dat relevant is. Een van mijn zonen die stuurde in onze familie-app van de week door dat de Evangelische Hogeschool, dat zij binnenkort een symposium houden met als thema generatie angststoornis. Het blijkt dat heel veel jongeren kampen met een angststoornis. Dat er veel angst is onder de jongere generaties. De vraag is in hoeverre dat komt door de smartphone. En ik herken het ook vanuit mijn gesprekken met jongeren. Maar ik denk dat we het allemaal wel min of meer herkennen dat het leven bedreigend kan zijn. Dat je bang kunt zijn voor de toekomst, dat je bang kunt zijn voor omstandigheden. Dat je 's morgens wakker wordt met een gevoel van je bedreigd voelen. En dat je moeite hebt om uit je bed te komen omdat je gewoon het leven eigenlijk heel erg zwaar vindt. Dat is niet onrealistisch, dat is menselijk. Het leven is soms inderdaad bedreigend. Maar Paulus zegt hier, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Jezus is ook gekomen om ons te bevrijden van angst. Hij is onze vredevorst. Hij is degene die vrede geeft. Daar hebben we ook van gezongen. Vrede voor jou en mij, vrede voor iedereen om ons heen. Door Jezus. En als we dit gedeelte dan lezen, dan... Ja, weet je... Nee, laat me eerst nog wat anders zeggen. Ik denk dat die vrees ook veel te maken heeft met wat mensen van je denken. Dat je daar bang voor bent. Dat we allemaal een soort van mensenvrees wel kennen ook van... Ja, hoe zal ik geëvolueerd worden? Hoe zal ik gezien worden door anderen? Wat zeggen anderen van mij? Kom ik wel mee in deze samenleving? Kom ik wel mee in de vaart van alles wat er gebeurt om me heen? Hoor ik er wel bij? Maar dat heeft toch veel te maken met andere mensen. En dat kan een bepaalde gebondenheid aan mensen om je heen met zich meebrengen. Maar het kan ook te maken hebben met het denken over jezelf. Aan de ene kant kan je bang zijn voor wat mensen over je denken. Aan de andere kant kan die angst ook te maken hebben met hoe je jezelf evalueert. Dat je eigenlijk bang bent als je naar jezelf kijkt. Ja, dat je jezelf gewoon enorm tekort vindt schieten. Dat je vindt dat je niet goed genoeg bent. Dat je vindt dat je niet knap genoeg bent. Dat je vindt dat je niet genoeg presteert. En ga zo maar door. We zijn ook allemaal bezig met onszelf heel veel. We hebben allemaal ook een bepaalde relatie met onszelf. En het kan ook zijn dat je heel onzeker bent in die relatie met jezelf en dat dat ook angst voortbrengt. Het antwoord is God gaan dienen. Dat is het thema van deze preek. Hoe zullen wij hem dienen? Maar ik wil eerst met u nadenken over gewoon de dynamiek van het dienen van de Heere God. Paulus zegt, zo schrijft hij over zichzelf, Paulus door de wil van God... Een apostel van Jezus Christus, dat wil zeggen een gezondene van Jezus Christus. En hij heeft het ook hier in vers 9 over dat wij geroepen zijn met een heilige roeping. Ik geloof dat er heel veel in je hart en leven verandert als je gaat beseffen. Ik ben door God geroepen om hem te dienen. Het motto van mijn leven, het grote overkoepelende thema van mijn hele leven is. Dat ik een dienstknecht ben van de Allerhoogste God. Ik sta in zijn dienst. Het is niet het allerbelangrijkste wat mensen van mij denken. En het is ook niet het allerbelangrijkste wat ik van mezelf denk. Maar dat is allemaal gewoon oppervlakkig. En dat is allemaal wat niet ook veel vrede geeft. Maar het gaat vooral in ons leven om de relatie met God. Wij wandelen voor zijn aangezicht. Wij wandelen niet in het eerste plaats voor het aangezicht van de mensen om ons heen. En we wandelen ook niet in de eerste plaats... Voor het aangezicht van onszelf. Maar we wandelen als christenen, als geroepenen van de Heere, wandelen wij elke dag, als we 's morgens uit ons bed komen, dan gaan we bezig en we gaan dingen doen, omdat wij de Heere God dienen met alles wat wij doen. En dan is het niet zo heel belangrijk wat je doet, weet je, we zijn zo vaak bezig met wat doe je, en wat voor baan heb je, en hoeveel geld verdien je, en hoeveel aanzien heb je, en hoe hoog ben je gekomen op de maatschappelijke ladder, en al dat soort dingen. Maar als je God gaat dienen, dan wordt dat van wat minder belangrijk allemaal. Dan doet dat er veel minder toe en dat is bevrijdend. Want ik denk dat heel veel jongeren bang zijn dat ze niet goed genoeg zijn, omdat ze niet goed genoeg meekomen in de rat race, in de wedstrijd, het wedijveren wat onze samenleving zo kenmerkt. Maar dan mag je van bevrijd worden als je gewoon een besef krijgt, hij heeft mij geroepen. We hebben gezongen in dat lied... In dat ene lied dat we zijn gekocht met het bloed van Jezus Christus. Dat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven. En dat hij ons zijn eigendom heeft gemaakt. We zijn van hem. Dat is onze identiteit. En wij dienen hem. Wat voor baan we ook hebben, wat voor werk we ook doen. Dat maakt vrij. Laat me nog een toepassing maken. Voordat we wat concreter kijken naar dit gedeelte en ook vinden hoe wij dan hem zullen dienen. Maar eerst nog even wat ik al zei over gewoon het dienen van de Heere God in algemene zin. Ik denk dat voor veel mensen toch ten diepste ook de vraag speelt van wat is nou vooral echt de betekenis van mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? Dat is een logische vraag dat je daarmee bezig bent. Ik bedoel, we zijn allemaal sterfelijk. Heel veel speelfilms gaan erover dat wij sterfelijk zijn. Heel veel speelfilms brengen in beeld de tragedie van het feit dat vroeg of laat jij en ik allemaal onze laatste adem zullen uitblazen hier op aarde. Het leven is eigenlijk heel erg kort. Vorige week heb ik een broeder begraven die één jaar ouder is geworden dan ik ben, nu. En ik heb al veel vrienden verloren, terwijl ik nog niet zo heel oud ben. Tenminste in mijn eigen opinie. Mijn kinderen zeggen daar anders over, maar ik vind mezelf nog niet erg oud. Maar het leven is zo kort. En dan is de vraag, ja, waar doe je het dan allemaal voor? Wat is dan, weet je, als toch alles weer kapot gaat, als er een bepaalde wedstrijd is die niemand van ons kan winnen, namelijk de wedstrijd tegen de lichamelijke dood. Als wij allemaal uiteindelijk ten onder gaan en we allemaal als het ware geveld worden door de dood, hè, in zekere zin. Wat is dan, ja, waar doe je het dan allemaal voor? Wat is dan de diepste betekenis? Wat blijft er over? En sommige mensen worden daar depressief van. Sommige mensen worden echt depressief als ze denken aan de sterfelijkheid van ons bestaan. Ik heb een keer een man horen zeggen dat hij zei, ik ben lange tijd depressief geweest. En toen kwam ik erachter dat dat te maken had met het feit dat ik ten diepste geen antwoord had op de vraag, wat is de zin van mijn leven? Wat is nou echt de betekenis van mijn leven? En toen zei hij dit, ik ben uit die depressie gekomen toen ik erachter kwam. En hij verwoordde het als volgt. Hij zei, ik kwam erachter dat mijn leven zin heeft naar God toe. Mijn leven heeft zin naar hem toe. Ik leef voor hem. Weet je, het was ook zo mooi wat de kinderen zeiden. Ik vond het wel wonderlijk wat er gebeurde eigenlijk met de kinderen zojuist. Wat is het goede nieuws? En de een zegt, nou, de Heere God is het goede nieuws. Dat is een hele diepe. En een ander kindje zegt, Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is een hele goeie, dat is het goede nieuws. En weer een ander, dat was de jongste van allemaal, die zei dat hij terug gaat komen. Nou, dit was een hele goede les in Bijbelse theologie die de kinderen ons hebben gegeven. Maar het goede nieuws is, God, hij is de reden dat ik leef. Hij is de bron van mijn bestaan. Hij heeft mij gevormd in de moederschoot. En Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Zo zegt Paulus het ook in vers 11. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En dat is wat het evangelie inhoudt. Jezus leeft. En dan zegt Paulus in 1 Korinther 15, omdat Jezus leeft en omdat wij voor God leven, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk van de Heere, wetende dat je arbeid voor de Heere niet te vergeefs is. Dus ondanks je sterfelijkheid, ondanks dat je maar 50 of 60 of 70 of nog veel jonger jaren leeft hier op aarde, ondanks dat alles, wat je doet elke dag, in de kleine en de grote dingen, gewoon met de taken en verantwoordelijkheden die je hebt, gewoon hoe je leven eruit ziet met alles wat je doet, ten diepste, het is niet te vergeefs. Het is niet voor niks, ook al ga je sterven. Want Christus stond op uit de dood. En wij leven voor God. En we dienen hem. En hij ziet onze werken. En we eren hem met wat we doen. En we doen alles uit liefde voor God. En we doen alles omdat hij leeft en omdat hij onze God is. En we zullen voor altijd met hem leven. En het leven zoals we het nu kennen, totdat we lichamelijk zullen sterven, is nog maar de kleedkamer voor het spel dat straks gaat beginnen. Het is nog maar de opmaat voor het muziekstuk dat straks gaat komen. Het is nog maar het allerprilste begin van ons leven. Dat maakt alles totaal anders. Dat je God hebt leren kennen en dat je jezelf ziet als een dienaar van de Heere God. En dat geeft zin aan je hele leven. Daardoor zul je niet meer onzeker zijn over wat de betekenis van je leven is. De betekenis van je leven is aanbidding. Dat is de betekenis van je leven. Dat is het motto. Daarom komen we, als we bij elkaar komen, dan gaan we aanbidden. Zoals we vanmorgen hebben gedaan. Deze hele dienst is een aanbiddingsdienst. We zijn hier om hem te aanbidden. En dat doen we ook als we deze plek weer verlaten. De rest van deze dag en de rest van deze hele week zijn we hem aan het aanbidden met wat we aan het doen zijn. En dat geeft zoveel rust en vrede. En dat maakt ook, en dat is het laatste wat ik zeg over het dienen van God in algemene zin, dat maakt ook het lijden anders. Paulus heeft het ook over zijn eigen lijden. Als we kijken naar vers 8, daar zegt hij tegen Timotheus, schaam je niet voor mij, waarom Paulus zat in de gevangenis. Hij was in Rome, in de gevangenis. Hij heeft eerder in Efeze in de gevangenis gezeten. Paulus heeft jaren in de gevangenis gezeten. Maar, en hij weet hier, dit is een hele ontroerende brief. Hè? 2 Timotheus is een hele ontroerende brief, want het is de allerlaatste brief die Paulus heeft geschreven. Dit is ook een hele persoonlijke brief. Paulus is buitengewoon persoonlijk in deze brief aan Timotheus. Het is echt, als je je er goed in verdiept, dan raakt het je hart enorm. Want Paulus weet dat de tijd van zijn weggaan, de tijd van zijn heengaan nabij is. Hij zegt dan ook op een gegeven moment tegen Timotheus van, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Hij gaat bijna sterven, hij gaat bijna de doodstraf krijgen en dat weet hij. Hij wordt notabene als een onschuldige geëxecuteerd, terwijl hij de doodstraf helemaal niet verdient. Dat weet hij dat dat gaat gebeuren, maar dus hij is dus ook een leidende apostel en hij zegt ook tegen Timotheus, leid met mij verdrukking om het evangelie, lijden hoort er ook bij. En jij en ik lijden ook. En wij horen bij een lijdende kerk. Ik heb in toenemende mate contact met broeders en zusters in India. En dit jaar meer dan ooit heb ik gehoord van broeders die vermoord zijn in India omwille van het evangelie. Uit het netwerk wat ik daar heb. Maar overal ter wereld lijdt ook de kerk. Maar het is zo anders als we God dienen. Wij dienen de Heere God ook in ons lijden. Wij aanbidden hem ook als wij lijden. Er is dat lied, dat is zo'n mooi lied, dat zegt, als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. Vreugde en pijn. En ik bid u Heer dat heel mijn leven een symfonie voor u zal zijn. Dat vind ik zo mooi. Ook met je pijn. Ook met je teleurstelling, ook met de dingen die je bitter zouden kunnen maken. Hè? De pijn van het leven kan een mens bitter en cynisch en verbitterd maken. Maar dat is niet goed, dat is niet fijn, dat gaat niet goed met je als dat gebeurt. Maar dat hoeft niet te gebeuren. De pijn van het leven en ook het onrecht wat je is aangedaan, of de verliezen die je hebt geleden, of de grote, grote teleurstellingen of gebroken dromen van jouw leven, die hoeven jou niet verbitterd te maken als je het zicht op het leven krijgt zoals Paulus dat had. Dat hij zelfs zijn gevangenschap, dat was voor hem ook een gebroken droom, want hij wilde heel graag overal het evangelie brengen. En hij was een apostel van Jezus Christus om overal van Jezus te vertellen. Maar hij zat in de gevangenis, hij kon dat niet meer doen, dat was vreselijk, maar hij werd niet een verbitterde man. Omdat hij zelfs zijn lijden zag als een mogelijkheid om God te dienen en God te verheerlijken. Dat maakt alles anders. Aanbidding maakt alles anders. Hoe zullen wij God dienen? Wij zullen hem dienen in voorspoed en in tegenspoed. We zullen hem dienen in gezondheid en in ziekte, in rijkdom en in armoede. En wij geloven dat ook de moeilijke, de diepe dalen van duisternis waar we doorheen gaan, zelfs als we door de vallei gaan van de schaduw des doods, Psalm 23, zelfs als we in bar moeilijke omstandigheden komen en ons verschrikkelijk rot voelen, dan nog zullen wij zeggen, Heere, u schiet mij om u te aanbidden. En dat maakt je vrij van een heleboel angst en onzekerheid en ook van verbittering en verzuring. Dus de vraag van morgen is, voor jou en voor mij, zijn wij dienaren van de Heere God? Dat je op de kansel staat is geen garantie daarvan. Dat je in de kerk zit is geen garantie daarvan dat je werkelijk God aan het dienen bent. Je kunt al die dingen doen en ten diepste nog steeds jezelf aan het dienen zijn. Maar de vraag is of wij echt gewoon ons tot hem hebben gekeerd. En nu zeggen, Heere, alles wat ik doe, dat doe ik voor u. Dat maakt vrij. Hoe zullen wij hem dienen? Ik wil nog een paar aspecten uit dit gedeelte naar voren brengen. In de eerste plaats, wij dienen de Heere God met elkaar. Samen. Vers 4, daar zegt Paulus. Wanneer ik aan uw tranen denk, dan verlang ik er vurig naar om u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Nou, waarschijnlijk waren die tranen van Timotheus tranen geweest toen zij afscheid namen van elkaar. Timotheus was een zoon in het geloof geworden van de apostel Paulus. Paulus had, voor zover wij weten, geen eigen kinderen. Voor zover wij weten is hij nooit getrouwd. Maar hij had wel kinderen in het geloof. En dat is zo mooi, hè? We hebben onze natuurlijke familie. Maar we hebben ook Gods huisgezin. En we mogen samen God dienen in zijn huisgezin. We zijn als broeders en zusters aan elkaar gegeven. En er zijn ook vaders en moeders in het geloof. En zonen en dochters in het geloof. En Timotheus was een zoon van Paulus in het geloof. En hij hield van hem als van zijn eigen zoon. En toen hadden ze afscheid moeten nemen. En misschien dat Timotheus wel wist dat Paulus de gevangenis zou ingaan. Of misschien zat hij al in de gevangenis. En misschien wist Timotheus al dat hij de doodstraf zou krijgen. Ik weet het allemaal niet precies wat de omstandigheden waren, maar in ieder geval, Timotheus had moeten huilen. Hij had echt moeten huilen toen hij afscheid nam van Paulus. En dat zegt iets van een hele mooie relatie die ontstaan is binnen de gemeente van Christus Jezus. Weet je, dat is dat harten met elkaar verbonden raken op een hele heilige manier. En Paulus die zegt dan ook, ik bid zonder ophouden voor jou, Timotheus. Ik bid nacht en dag voor jou. En ik denk aan jou in mijn gebeden. Nou, dat is mooi. Dat is bij elkaar horen. Weet je, zo is ook de gemeente bedoeld. Eenzaamheid is een epidemie van deze tijd. De westerse cultuur en de westerse samenlevingen, die komen steeds meer in crisis. Ik geloof ook dat we kunnen zeggen dat de westerse landen, de landen van Europa, Amerika, het deel van de wereld dat altijd het meest christelijk is geweest, maar dat sinds 50, 60, 70 jaar het christendom steeds meer overboord heeft gegooid, dat de vreselijke gevolgen daarvan steeds meer zichtbaar worden. En een van die gevolgen is het individualisme wat onvoorstelbare vormen heeft aangenomen. Mensen zijn ongelooflijk op zichzelf teruggeworpen, heel erg aan zichzelf overgelaten. Bovendien wordt er de hele tijd gezegd van, nou, je moet het zelf maar uitzoeken, je moet het zelf allemaal maar weten, iedereen moet zelf zijn weg vinden. Maar het gevolg is dat er helemaal geen samenhang meer is. De verbondenheid met elkaar is zoveel minder geworden in de westerse cultuur. Maar door het geloof in de Heer. Door het geloof in de Heer Jezus. Door onszelf te gaan zien als dienstknechten van de Allerhoogste God. Door te beseffen dat we samen dezelfde Heilige Geest hebben ontvangen en aan elkaar verbonden zijn. Weet je, dat maakt het zo ontzettend anders. Dan ga je proeven van wat we noemen de gemeenschap der heiligen. En dat is zo mooi. En je herkent wel wat ik zeg. Dat ervaar je in de plaatselijke gemeente. Ik bedoel, ik ben nu al jarenlang rondreizend en ik kom op heel veel plekken. En ik ervaar de gemeenschap der heiligen ook over kerkmuren heen en allerlei plaatselijke gemeenten. Maar het is zo mooi als je een broeder of een zuster tegenkomt, ook in het buitenland. En je proeft gewoon van, we zijn geen echte familie van elkaar, maar we hebben allebei de Heer Jezus van harte lief. En wat heb je dan een verbondenheid met elkaar. Hoe mooi is dat? En die verbondenheid die krijgt ook echt gestalte, vooral gestalte in de plaatselijke gemeente. Dat je met elkaar meeleidt, dat je er voor elkaar bent, dat je ook die hartelijke, geestelijke, betekenisvolle relaties met elkaar kan opbouwen. En dat je echt blij bent dat je onderdeel uitmaakt van het huisgezin van God. Dat is gemeente zijn. Ik heb er wel eens over na zitten denken, dus had ik ook in de voorbereiding op deze preek over na te denken. Van, ik vraag me af dat als Paulus en Timotheus, als zij het kerkleven zouden meemaken zoals wij dat kennen, dat we elke zondagmorgen 1,5 uur bij elkaar zitten, en het idee dat dat dan vooral het gemeenteleven is, zoals we nu bij elkaar zitten, dat ze zeer teleurgesteld zouden zijn. Als het gemeenteleven alleen maar is 1,5 uur in een dienst zitten waarin je zingt en naar 1 persoon aan het luisteren bent, zoals nu. En that's it. Zo van, nou, nu ben ik naar de kerk gegaan, ik ben christen. Ik ga naar de kerk, ik ben christen. En verder leid je je eigen leven. En ben je niet op elkaar betrokken. En ontstaan er geen betekenisvolle relaties met elkaar. Dan zouden Paulus en Timotheus waarschijnlijk zeggen, ja, maar dit is niet zoals wij het kennen van het begin af aan. De gemeente behoort een gemeenschap te zijn. Misschien is het soms goed om even niet meer een kerkdienst te hebben en om je op elkaar te richten. Nou, begrijp me goed, ik ben helemaal voor kerkdiensten natuurlijk. Het is zegenrijk zoals we vanmorgen bij elkaar zitten. En er gaat heel veel zegen uit van kerkdiensten. Niet dat we tegen kerkdiensten moeten zijn, maar Het gemeenteleven moet veel meer zijn dan kerkdienst. Het gaat om dat we inderdaad elkaar lief hebben, elkaar vergeven, elkaar terechtwijzen, elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen. Voor elkaar zorgen, met elkaar meelijden. Met al die elkaar en aansporingen uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk waar het gemeenteleven om gaat. En zo mogen wij de Heere dienen. Zo mogen wij de Heere dienen. In de tweede plaats, dus hoe zullen wij God dienen met elkaar? In de tweede plaats, Paulus heeft het over het ongeveinsde geloof dat eerst heeft gewoond in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. Hoe zullen we hem dienen? Met een ongeveinsd geloof. Wat is veinzen? Veinzen is onoprecht zijn. Veinzen is toneelspelen. Veinzen is doen alsof. Ongeveinsd is dus oprecht. Niet gespeeld, maar echt. Een echt geloof. Niet een vals briefje van 100, maar een echt briefje van 100. Zo zullen wij de Heere dienen. En dat geloof, dat woonde eerst dus in de grootmoeder van Timotheus en daarna in zijn moeder. Wat ik trouwens wel opvallend vind, daar moest ik even over nadenken, is even een zijpaadje, maar ik wil het toch noemen. Dat Paulus hier ten eerste zegt dat hij God dient van zijn voorvaderen aan. Met andere woorden, Paulus zegt ook mijn voorvaderen, en dat waren Joden. Paulus was zelf ook een Jood. Ik vraag me af of de voorvaderen van Paulus, nou als je iets verder teruggaat in de geschiedenis, die hadden natuurlijk geen kennis van Jezus Christus. Die waren geen christen. Maar Paulus zegt toch, ik dien God zoals mijn voorvaderen God diende. Met andere woorden, Paulus die zag zichzelf niet als ineens christen in plaats van Jood. Ik vraag me überhaupt af of Paulus... zich christen noemde. We komen het woord christen alleen tegen in Handelingen en in 1 Petrus. Verder in de brief van Paulus kom je het woord christen helemaal niet tegen. Paulus was een Jood. Die gewoon als Jood, als gelovige Jood, geloofde in de Messias van Israël. En Jezus zag als de gezalfde van Israël. En zichzelf zag staan in de traditie van zijn voorvaderen. En zo zag... Dus hij zag niet zichzelf ineens als aanhanger van een andere godsdienst dan het geloof van zijn voorvaderen. Je kunt je de vraag stellen, is Jezus gekomen om een andere godsdienst op te richten? Jezus is helemaal niet gekomen om een andere godsdienst op te richten. Dat stemt tot nadenken. Maar goed, daar ga ik niet verder over uitweiden. Hij zegt ook over Timotheus dat ook in zijn grootmoeder en in zijn moeder, nou kan het natuurlijk heel goed zijn dat zowel zijn grootmoeder als zijn moeder ook tot geloof in Jezus waren gekomen. Maar... in ieder geval heeft zijn grootmoeder ook een tijd lang de Heer gediend zonder dat ze Jezus kende. Want Jezus was nog maar kort hiervoor gestorven en opgestaan uit de dood. Maar in ieder geval ongeveinsd geloof. Nou zijn we weer terug bij het onderwerp ongeveinsd geloof. En weet je, ik denk dat ongeveinsd, dat het alles te maken heeft met wat ik in het begin heb gezegd. Dat je niet God dient om... En dat je eigenlijk ten diepste bezig bent om jezelf te dienen, maar dat je God echt dient omdat je God wil dienen. Ongeveinsd, dat heeft te maken met je motivatie. Waarvoor doe je wat je doet? En dan is het niet de bedoeling dat als je allerlei dingen gaat doen, ook in de kerk of in de bediening of in het geestelijke werk, dat je dat doet om jezelf te profileren, dat je dat doet om iemand te zijn of te worden. Dat is denk ik veinzen. Maar dat je gewoon doet wat je doet uit liefde voor God. En dat je gewoon jezelf ziet als een dienaar van de Heer. Dat is ongeveinsd. Ik kwam laatst een oudere broeder tegen. In een bepaalde gemeente. Ik kom in allerlei gemeenten door het hele land. En ik had wel van zijn naam gehoord. Maar ik wist niet wie hij was. Ik had hem nog nooit ontmoet. Een broeder die ook spreekt en die ik wel eens genoemd had. Anderen hadden zijn naam wel eens genoemd. En toen vroeg ik hem, ik kwam hem tegen op de parkeerplaats. En we liepen met elkaar op en ik vroeg aan hem, hoe is uw naam? En hij was bijna beledigd dat ik naar zijn naam vroeg. Hij dacht, ken je mij niet? En dat stuitte mij toch een beetje tegen de borst, moet ik zeggen. Vind je jezelf dan zo geweldig, omdat je preekt? omdat je genoemd wordt als spreker, dat je een soort van op je teentjes getrapt bent, omdat iemand anders niet weet wat jouw naam is en wie jij bent. Je kunt een bepaalde air over je heen hebben, omdat je een bepaalde bediening hebt in de gemeente. Je kunt ook een bepaalde air over je heen hebben, omdat je andere dingen hebt bereikt. Of andere dingen voor elkaar hebt gekregen in het leven. Maar pas op, want wie ben je aan het dienen? Wie ben je aan het dienen met alles wat je aan het doen bent? Je kunt inderdaad een geveinsd geloof hebben. Je kunt een schijn van godsvrucht hebben. Je kunt een soort van christendom hebben wat wel christendom is, maar wat niet de Bijbelse spiritualiteit is. En ongeveinsd is dat je gewoon zegt van jezelf, ik ben een onnutte slaaf. Dat heeft Jezus ook gezegd. Als je alles gedaan hebt, die slaaf die alles gedaan hadden wat ze moesten doen, die zeiden op een gegeven moment, we zijn niet anders dan onnutte slaven. Paulus had geen kapsones meer nadat hij Christus had leren kennen. Hij had veel kapsones voordat hij Christus had leren kennen. Toen vond hij zichzelf geweldig. Hij was heel trots op alles wat hij bereikte. En hij was een man die steeds meer aanzien en positie kreeg in de Joodse samenleving. Maar toen hij Christus had leren kennen, zei hij steeds meer. Hij is aan mij zo genadig geweest. Ik, de grootste aller zondaren. Paulus werd een nederige man. Die absoluut geen kapsones had. En die niet bitter werd toen mensen zich tegen hem keerden. En die niet op zijn teentjes getrapt werd als mensen zijn naam niet zouden kennen of zoiets. En dat is ongeveinsd geloof. Dat je gewoon, weet je, wat zijn wij nou uiteindelijk? Wat is de mens? Wij zijn niet God. Hij is God. En wij dienen hem. En alles wat in ons leven goed is en tot zegen is, alles wat mooi is in ons leven, hebben wij van God gekregen. En niet ons komt de eer toe, maar hem komt de eer toe in ons leven. Soli Deo Gloria, dat heeft Jelle ook al gezegd eerder deze dienst. Dat is ongeveinsd geloof. Soli Deo Gloria. Niet mij komt de eer toe, Heer, maar u alleen. Ik wil niet mezelf op de voorgrond zetten. Ik wil niet mezelf profileren. Ik wil niet mezelf laten zien. Ik wil niet met een opgeheven kin door het leven gaan. Zo van, dit ben ik. Nee. Nederig en zachtmoedig. Dat was Jezus. Jezus had geen kapsones. Terwijl hij de Zoon van God was. Maar Jezus was een nederige dienaar. En zo zijn wij geroepen. En dat is een ongeveinsd geloof. Het derde wat Paulus zegt is, ik dank God. Dus ten eerste, hoe zullen wij God dienen? Met elkaar. In de tweede plaats, hoe zullen wij God dienen? Ongeveinsd. In de derde plaats, ik dank God, vers 3, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Wij zullen hem dienen met een rein geweten. En dat bepaalt ons erbij dat wij ook geroepen zijn om ons leven toe te wijden aan de Heer. Weet je, wij zondigen allemaal nog. Hoe moeten we daarover nadenken? Dat Paulus hier spreekt over een rein geweten. Nou, niemand van ons is zonder zonde. Niemand van ons is volmaakt. Niemand van ons heeft de afgelopen week volledig geleefd zoals God dat van ons vraagt. En toch heeft Paulus het over een rein geweten. Hij heeft het elders, zegt hij, niet dat ik al volmaakt ben, maar hij zegt wel over zichzelf, ik ben mij van niets bewust. Ik ben mij niet bewust van bepaalde wilvolle overtredingen van Gods wet. En ik denk dat dat ons helpt om het een beetje te begrijpen. Weet je, wij zijn nog niet wie we zouden moeten zijn. Wij zijn nog niet vlekkeloos. Wij kunnen niet ons leven aan God presenteren en zeggen, kijk God, ik leid een rechtvaardig en heilig en rein leven in alle opzichten. Dat is niet zo. Maar ik geloof wel dat er zoiets bestaat als dat je tot bekering bent gekomen en dat je wil ondergeschikt maakt aan de wil van de Heer God en dat je je toewijdt aan God. En dat als er moedwillige overtredingen zijn geweest van Gods wet, als je moedwillig hebt gelogen, als je moedwillig hebt gestolen, als je moedwillig gewoon iemand kwaad hebt aangedaan, als je moedwillig hebt genomen wat niet van jou is, weet je wat, er zijn wilvolle, bewuste overtredingen van Gods wet. Als dat zo is, dan moet je dat belijden, zegt de Bijbel. Dat je je zonde belijdt. En dan is God getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven. Maar als je dat hebt beleden, is het ook weg. En dan wordt je geweten ook gereinigd van een besef van die slechte werken. En dan zegt Paulus dus, ik ben mij van niets bewust. Hij zegt van, ik ben mij van niets bewust. Met andere woorden, ik wandel echt wel in toewijding en oprechtheid voor het aangezicht van God. En ik geef niet toe aan de neigingen tot wilvolle overtredingen van Gods wet. En dat is een rein geweten. Nou, dat maakt vrij. Als je compromissen gaat sluiten met de zonde, als je zonde gaat accepteren in je leven, waardoor je voortdurend met een niet rein geweten rondloopt, dat maakt niet vrij. Dat geeft angst. Dat geeft onzekerheid. Maar als je met Paulus zegt, ja, Jezus heeft zich voor mij gegeven en ik geef mijzelf aan hem en ik wil echt God alleen maar dienen. En natuurlijk ken ik de strijd van Romeinen 7, maar door de Heilige Geest ervaar ik ook overwinning, Romeinen 8. En ik dien hem met een rein geweten. Dat maakt vrij. Ook vrij van angst. En dat is ook de oproep tot bekering. En ik denk dat gebed er ook in een rol speelt. Daarin ook een rol speelt, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden. Een rein geweten en een gebedsleven trekken ook samen op. Dat je biddend door het leven gaat, dat je afhankelijk van God opstelt. Dat je gewoon voortdurend ook met God in gesprek bent. En op die manier voor zijn aangezicht wandelt. Dat leidt ook tot het leiden van een rein leven. Weet je, ja. Ik geloof dat ook heel veel mensen steeds meer hun toevlucht zullen nemen tot het volgen en dienen van de Heer. Het leven in zonde is zo ongelooflijk saai. Het leven in zonde is zo onzeker en zo duister en zo alleen. Het vervreemdt je ongelooflijk van God en van je medemensen en van jezelf. En we hebben een cultuur ontwikkeld in ons land die de zonde is gaan verheerlijken. Maar ik ben er steeds meer van overtuigd dat steeds meer mensen erachter zullen komen, dit is waardeloos. Dit slaat helemaal nergens op. Ik heb hier echt geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in het leven in zonde. En dat ze erachter zullen komen hoe geweldig het is om door geloof in Jezus en toewijding aan Gods wil, in navolging van Jezus, met een rein geweten te gaan leven. En dat je de kracht daarvan zult gaan ervaren. Het is de beste weg om te gaan. Ik sluit af. Paulus zegt ook, Timotheus, wakker de gave aan die door mijn handoplegging in jou is. Paulus, je hebt een roeping. Sorry, Timotheus. Timotheus, je hebt een roeping. Timotheus, God is een werk in je begonnen. Jezus heeft zich ook aan jou geopenbaard. Je hebt gave gekregen om God te dienen. En dat vind ik mooi om daarmee af te sluiten van, wakker dat aan. Er is een vuur in je hart, maar wakker dat vuur aan. En weet je, zo mogen wij vanmorgen ook afsluiten met elkaar. Het gaat over het dienen van de Heere God. En er was een broeder, toen we bij elkaar waren voor deze dienst, was een van de broeders die bad, Heere, mag het zo zijn dat als Gods woord wordt geopend, dat we mogen ervaren dat ons hart brandende in ons is. En ik hoop dat jij er iets van ervaart vanmorgen, als ik heb geprobeerd een paar gedachten uit 1 Timotheus 1 met jullie te delen. Maar dat je voelt, ja, er is echt wel een vuur in mijn hart. Er was een lied van Ellie en Rickert van vroeger dat zegt, vanaf de morgenstond tot in het avonduur vul mijn hart met heilig vuur. En dat is wat God geeft door zijn Heilige Geest. En dan zegt Paulus, wakker dat aan. Zorg dat dat vuur sterk brandt. Zorg dat je vervuld blijft van de Heilige Geest. En ga God dienen met je leven. Je hebt gaven gekregen, je hebt mogelijkheden gekregen, je hebt allerlei talenten gekregen. Je hebt heel veel van God gekregen, maar laat het dienen van God het thema en het motto van je leven zijn. En word steeds vrijmoediger en blijer in het dienen van de Heere God. Ga de kracht van het evangelie ervaren, want er is geen grotere kracht dan in het evangelie. En wijd je toe. Laat dat vuur branden, diep van binnen. Dat is het allerbelangrijkste voor deze gemeente. Weet je, sommige gemeenten die leggen de nadruk op activiteiten en op van allerlei dingen die er gebeuren. Het is mooi als van alles gebeurt in het kader van een gemeente. Maar het allerbelangrijkste voor een plaatselijke gemeente, dat geldt ook voor deze gemeente, is dat dat vuur in onze harten, in jullie harten, dat vuur voor de Heere God, dat verlangen naar Hem, dit is mijn verlangen, U prijzen Heer, dat dat verlangen sterk is. En dat je daarin ook ervaart dat je bevrijd wordt van je angsten. Dat je bevrijd wordt van je zorgen en van de neerslachtigheid en van het gebrek aan besef van wat het doel van je leven is en al die dingen die ik heb genoemd. Dit is het leven waar je toe geroepen bent. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing door het geloof in de Heer Jezus Christus. Onze identiteit is niet wat wij doen voor werk. Bouw je identiteit niet op je beroep of je baan, want het is een zwakke basis. Je identiteit is niet wat je hebt. Bouw je identiteit niet op je geld of je spullen of de dingen die je hebt verzameld in het leven. Dat is een zwakke basis voor je identiteit. En bouw je identiteit niet op wie je bent, hoe knap je bent, hoe je eruit ziet. Of gewoon je eigen persoon of je eigen karakter. Weet je, iedereen zegt vandaag de dag, ja, je moet in jezelf geloven. Maar dat is onzin. Je kunt niet in jezelf geloven. Je kunt niet bouwen op jezelf voor je eigen identiteit. Onze identiteit is dat wij dienaren van de Allerhoogste God zijn. Dat wij mensen zijn die gelovig zijn en een ongeveinsd oprecht geloof hebben. Onze identiteit is dat wij volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat we leden zijn van Gods huisgezin. Dat we horen bij de familie van God. En onze identiteit is dat we ons zullen toewijden aan de wil van God. Wat het ook betekent voor ons leven. Dat we ieder onze eigen roeping navolgen. Hij heeft ons zalig gemaakt. En ons geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Onze identiteit is dat wij geroepen zijn door Jezus Christus en alles bij elkaar maakt dat er een heilig vuur in onze harten brandt. Een heilig vuur van liefde tot de Heere God. En zo mag de liefde van God voor ons alle vrees uitdrijven en mogen wij, doordat we Hem gaan liefhebben en dienen, met blijdschap en vrede, eenvoudig, nuchter, met kracht en zelfbeheersing en een hart vol met liefde, mogen we in het leven staan. En dat maakt alles anders. Geprezen zij zijn heilige naam. Halleluja. Amen.